Goedenavond allemaal. Fijn dat we met elkaar hier vanavond kunnen zijn. Het is ons gelukt, want we stonden helemaal vast op de snelweg. Dus ik had al gebeld van nou, misschien wordt het later. Maar we zijn toch net nog op tijd aangekomen. Dus fijn dat we op het gewone tijdstip kunnen beginnen. We willen ons samen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 33. We zingen allereerst vers 1, 2 en 7. En na stilgebed en foto mijn groet het achtste vers. Psalm 33, allereerst vers 1, 2 en 7. En we zingen dat aanvangslied zo mogelijk staande met elkaar. Even vaststaan in Damse Laat waren. En nu zie ik dat ik niet de avonddienst, maar nog de morgendienst bij me. Vanmorgen ging ik in mijn geboorte plaatsvond. Dus zo direct tijdens het 8e vers wissel ik het even om. Want anders denk ik aan waarom loopt hij weg. Dus ga ik zo direct even doen. Laten we eerst in stil gebed ons samen zijn bij de Heer God. Wij belijden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van die Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn hand. Genade zij en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we de Heere God bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest. Heere God, trouwe Vader in de hemel, meer dan wij u vragen, schenkt u ons. Elke dag weer opnieuw. En dat is de vreugde die ons leven draagt. Dat is de reden tot dankbaarheid. Uw zegeningen zijn veel. En de gaven die u ons als talenten uitdeelt, zijn overvloedig. En daarbij schenkt u die niet alleen maar in overvloedige mate, maar ook in aansluiting bij onze mogelijkheden en gelegenheden. En daarenboven vervult uw Heilige Geest ons met de gaven van geloof, hoop, liefde en de wijsheid om ons te openen voor uw heilscheppend woord en ons daardoor te laten gezeggen en verrijken. En weliswaar zijn we niet altijd voor uw heilswoord geopend, want er is zoveel anders wat ons in het leven bezighoudt. Maar juist daarom bidden we u om de verlichting met en door uw Heilige Geest, opdat we alles even van ons af mogen laten gaan en ons zo openen voor de heilige stilte van het woord dat u tot ons richt. Dat alles bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Een lang Bijbelgedeelte, 1 Korinthe 12. Nou, dat is dermate lang dat we het in twee gedeelten lezen. Allereerst gaan we lezen vers 1 tot en met 11. En zingen dan allereerst ook van gezang 242, de versen 1 en 2. Gezang 242, allereerst vers 1 en 2. Na het lezen van 1 Korinthe 12, allereerst vers 1 tot en met 11. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de band van goden die taal nog teken gaven. En daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ook ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar toch is het één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof. De ander weer de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profeteren. Of om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Of wellicht om in klanktaal te spreken, of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. En al deze gaven worden door één en dezelfde geest geschonken. De geest die hen aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals die geest dat wil. Tot zover allereerst het eerste gedeelte. Zingen wij vers 3, 6 en 7 na het tweede gedeelte, het vervolg, 1 Korinthe 12 vanaf vers 12 tot 31. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. En ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen in één geest gedoopt en zijn daardoor één lichaam geworden. We zijn allen van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zeggen zou, ik ben geen hand en dus behoor ik niet bij het lichaam, behoort hij er dan werkelijk er niet bij? Of als het oor zeggen zou, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het dan niet erbij? Als bijvoorbeeld het gehele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan nog horen kunnen? Of als het gehele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan ruiken kunnen? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plek gegeven, precies zoals Hij dat wil. Als ze met elkaar slechts één lichaamdeel vormen zouden, zou het dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan dus niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. En de delen van ons lichaam waarvoor we ons eigenlijk schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam dus zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam zijn samenhang niet verliest, maar alle delen met elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt deel daarvan uit. En God heeft dus in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er ook nog het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen, het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. En is iedereen daardoor soms een apostel of een profeet? Is iedereen soms een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen? Of kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Richt u dus gewoon op de hoogste gaven. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel.
Thank you.
Aansluitend op de prediking zingen wij met elkaar Psalm 100. Psalm 100, alle versen aansluitend op de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als je aan mensen eens de vraag zou stellen of zij drie wensen zouden willen doen, dan kun je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat een van die wensen is dat je een lang lichamelijke gezondheid hebben mag. Want gezondheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor een menswaardig bestaan. En dat is ook begrijpelijk, want hoeveel mensen gaan niet dagelijks gebukt onder allerlei pijnen in hun leven, chronische aandoeningen, soms ook beperkingen, of dat je regelmatig een huisarts of iets dergelijks moet raadplegen. En als je je met en in je lichaam niet goed voelt, dan straalt dat je hele bestaan door. Dan heb je daar steeds mee te maken. Lichamelijke gebreken hebben een ernstige aantasting van je levensvreugde tot gevolg. Nou is het ons denk ik allemaal in de kerk hier vanavond wel bekend dat in de Bijbel de gemeente ook wel met het lichaam van Christus vergeleken wordt. Als gemeente vorm je het lichaam van Christus en Christus zelf is het hoofd ervan. Want die leidt zijn gemeente door de wereld heen en zoals een hoofd voor je lichaam bepaalt of je gaat, of dat je gaat zitten, of gaat liggen, of je naar links, naar rechts gaat, zo leidt de Heer als hoofd zijn lichaam door deze wereld. Nou, in dat verband is het heel opmerkzaam dat maar heel weinig christenen de wens hebben dat ook het lichaam van Christus een lang en gezond leven zou mogen hebben. We vinden voor onszelf lichamelijke gezondheid een van de grondvoorwaarden voor een menswaardig en gelukkig bestaan. Maar met het oog op de gemeente van Christus ontbreekt die wens nog alleen. En dat is opmerkelijk. Binnen heel veel gemeenten in de landen zie je vaak dat in een plaatselijke gemeente er allerlei geharrewar is en de een die kijkt de ander erop aan en men wil niet met elkaar omgaan en die dominee die is maar zo en de organist die speelt maar zo en ouderlingen, de kerkraad die doet maar wat en de kosten, nou en ga zo maar. Dat is wat je in veel gemeenten vaak hoort. En dan hoeven we ook niet alleen maar naar een plaatselijke gemeente te kijken, maar je kunt ook naar meerdere kerken kijken. En dan zie je vaak ook dat kerken toch min of meer op elkaar afgeven. In vroegere tijden, de meesten kennen dat uit verhalen misschien van ouders en grootouders. Nou, als je dan hervormd en gereformeerd was, nou, dan kon je elkaar nog zo leuk vinden. Maar een relatie, een huwelijk zat er echt niet in. En dan zie je vaak ook dat kerken in de loop van de tijden op elkaar afgaven. De ene kerk is te zwaar en de andere die is weer te licht. En die is te evangelisch bezig en die andere zijn weer te formeel bezig. Een heleboel geharrewar in allerlei kerken. Opmerkelijk vaak in dat verband is dat je nog wel eens ziet dat binnen één en dezelfde gemeente allerlei christenen soms het met elkaar niet eens zijn, met elkaar overhoop liggen. Maar als andere kerken in het vizier komen, dan verdwijnen die eigen problemen als sneeuw voor de zon en dan is opeens de eigen kerk toch weer beter dan andere kerken. Zo is het wel. Dan moet ik wel zeggen, dat is niets nieuws. Dat is niet alleen de eeuwen door in de kerkgeschiedenis er altijd al zo geweest. Ook in de Bijbel komt dat al veel uiteen. Dus dat beeld wat ik daarnet creëerde, is letterlijk bezien Bijbels, om zo te zijn. Als voorbeeld las ik dat gedeelte uit die Korinthebrief. En het is natuurlijk een veel grotere brief. En als je die brief eigenlijk helemaal zou lezen, in het begin, dan schrijft Paulus erover. Hij zegt, hoe is het nou mogelijk dat er bij jullie in Korinthe allemaal diverse partijen zijn? De een die zegt van, ik ben van Apollos. En een ander die zegt, maar ik volg Petrus. En weer een ander zegt, en ik volg Paulus. Nou, weer anderen zeggen van, wat een flauwekul die partijen. Wij volgen Christus zelf. En zo ligt die gemeente in Korinthe eigenlijk in de clinch met elkaar. En zijn er allerlei aparte groepjes en partijen. En de een, die weet het nog beter dan de ander. En vanuit die situatie gaat Paulus schrijven die woorden die we lazen uit het 12e hoofdstuk. En hij bedoelt met die vergelijking met het lichaam te zeggen, het is onjuist om zo in groepen en partijen te denken. De ene christen moet zich niet beter voelen dan een ander christen. Want waar is dat dan op gebaseerd? Heeft die ene christen dan een beter geloof? Of doet die meer voor een ander? Of is die meer gedrevener, meer evangelischer? Wat maakt je beter dan een ander? En als je dat zou denken of vinden, wat betekent dat dan? Sta je dan bij God in een beter blaadje of zo? Zou je dan eerder de hemel inkomen dan een ander of zo? Wat is het idee eraan? En Paulus, die wijst er af. Want hij zegt, je hebt één lichaam. Je hebt ook één geest. Vorige week zal hij ongetwijfeld ook Pinkster gevierd zijn. En ongetwijfeld is het toen niet gezegd, je hebt een verschillende heilige geesten. En de ene geest die leidt die groep. En een andere geest van God doet die groep. En weer een derde doet die. Nee. Met Pinksteren vier je dat één geest is. Dat schrijft Paulus ook. Dus één geest en er zijn vele delen. Dus één lichaam en die bestaat uit diverse lichaamsdelen. En toch vormen die vele lichaamsdelen toch één geheel. En het gaat ontsporen als binnen een gemeente het ene lid zich belangrijker zou gaan voelen dan een ander lid. Nou, en vanuit dat grijpt hij dus naar de vergelijking van dat lichaam. En hij zegt, een oog moet natuurlijk niet gaan denken dat hij een hand is. En een oor moet niet gaan denken dat hij een voet is. En dat je daarom, omdat je dat niet bent, een ander niet nodig zou hebben. Niemand zou dat van zijn eigen lichaam serieus nemen. Maar hoe vinden we dat dan ineens wel binnen het lichaam van Christus? Tuurlijk, een oog is belangrijk om te zien, maar een vinger is dat ook. Zou je toch ook niet kwijt willen raken? Of een bepaalde spier, nou is heel lastig als je die constant zou voelen. En toch, binnen een plaatselijke gemeente zie je dat nog wel eens, dat mensen zeggen, als die dominee maar goed is, hè, als die maar de goede woorden verkondigt en als die hele gemeente maar op sleeptouw neemt, als die maar inspireert. Hè, of een kerkenraad en de ouderlingen en de diakenen en jeugdouderlingen en scribas, als die in ieder geval dat maar voor de gemeente doen. Of als in ieder geval een gebouw er maar keurig uitziet door een koster. Of als in ieder geval de muziek maar mooi klinkt met een organist. Onderscheid maken. Paulus wil er niets van weten. En niet alleen binnen die ene gemeente, maar ook als je naar meerdere gemeenschappen kijkt. Hetzelfde verhaal. Paulus die zegt, wat nou alleen maar Apollos? Wat nou alleen maar Petrus? Wat nou alleen maar Paulus? Of alleen maar die andere mensen die noemen? Nee, het gaat erom dat je allemaal bij elkaar bent. En natuurlijk, als wij die woorden uit de Korinthebrief lezen, dan zeggen we ook achteraf, ja, ook een beetje onzin natuurlijk. Het is toch mogelijk dat ze Apollos konden volgen, of Petrus, Paulus, flauwekul, is toch één gemeente. Ja, maar stel je eens voor dat de deur hier open zou gaan. Ja, 2000 jaar later en Paulus die komt hier binnenstappen. En dan zegt hij, kerk, de avond, daar zitten hervormden, hier zitten gereformeerden, elders zitten de katholieken, baptisten, vrijgemaakt gereformeerden. Nou, ga het hele rijtje van al die kerken maar langs. Nou en? Waarom? Ja, hetzelfde eigenlijk als het probleem van de Korintiërs. En Paulus schrijft daar erover, daarom vertel ik dit ook de week na Pinksteren. Er is uiteindelijk één heilige geest. En die geest inspireert ons al. Die leidt ons leven. En ieder in zijn of haar specifieke leefomstandigheden. En ieder binnen diezelfde geloofsgemeenschap. En ieder mag op zijn of haar eigen plekje iets uitstralen van wat God in jouw persoonlijke leven mag betekenen. Waarom die het fundament van je leven? Waarom de genade, waarom de vergeving van onze zonden zo belangrijk is? En pas als je dat voor ogen hebt, ga je beseffen van ja, ik mag dat plekje hebben binnen de ene, niet die ene plaatselijke gemeente, maar die ene wereldomvattende lichaam van Christus. Dan mag je blij zijn met die positie in het lichaam dat je hebt. En daar met je mogelijkheden, met je gaven, met je talenten aan de slag. En daar het goede laten zien wat God in je leven betekent. En als je dat allemaal op je eigen plekje ziet, dan is er ook geen reden meer om je aan die ander te gaan storen, tegen die ander te gaan of op die ander neer te zien, misschien wel er tegenop te zien. Nee, dan wordt elkaar steunen, elkaar helpen, elkaar inspireren, datgene wat je door die geest gedreven met elkaar wil. En die woorden van Paulus, die zijn ook in juist die andere kant op van groot belang. Want soms dan kun je wel eens als gemeentelid, als christen op je plekje denken van ja, wat betekent ik nou eigenlijk voor God? Kijk, als je dominee bent, ja, dan kun je dingen staan vertellen. En als je ouderling bent, dan kun je bij mensen op bezoek gaan en met hen meeleven. En als diaken kun je je handen uit de mouwen steken en goede dingen doen. Heb je andere taken, dan kun je met de kinderen bezig zijn of mooie muziek laten horen. Kerken goed laten zijn, noem het allemaal maar op. Misschien denk je dan op je eigen plekje van ja. Ik word niet voor zo'n taak gevraagd. Of ik voel me daar misschien ook niet geschikt voor. Of ik heb het misschien ook te druk in mijn leven om al die dingen te doen. En dan kun je wel eens het gevoel hebben van, ik mis misschien wel iets. En God zal mij misschien als christen niet nodig hebben. Dat heb je aan mij nou. Nou, dan daarom gebruikt Paulus weer dat beeld van het lichaam. Natuurlijk, als je aan een lichaam denkt, dan denk je meteen aan die dingen die opvallen. Ogen, oren, voeten, handen. Maar ook kleine dingen zijn belangrijk in je lichaam. Die ene ruggenwervel. Nou, als die inzakt, praat er niet over met de mensen die last van hun rug hebben. Of als je andere organen die je van buiten niet ziet, als je die moet missen, dan gaat het meestal niet goed. En zo bedoelt Paulus. Het lichaam is één geheel. En in dat geheel kun je eigenlijk niets daarvan missen. Daarom mag het ook zo'n verscheidenheid zijn. Allemaal verschillende mensen op een eigen plekje, op een eigen positie. En wat kun je dan betekenen als je niet zo'n grote taak verricht? Ja, het kan soms zomaar een telefoontje zijn die je met iemand pleegt. Of je komt iemand op straat tegen, je hebt even een praatje. Of je knikt, of modern gesproken een e-mailtje of weet ik wat. Het kan soms zoveel betekenen. Ik was, bedenk ik me nou eventjes, van niet zo lang geleden had ik een eigen man in mijn gemeente. En die is inmiddels dan overleden. Maar ik kwam bij hem in het ziekenhuis. En het eerste wat hij zei van, dominee, ziet u het? Ik keek rond. Die paar kaarten. En hij zei, ik lees ze een paar keer per dag telkens in. Er stond iets heel eenvoudigs op. En het betekende voor die man in het ziekenhuis dat ze de hele dag goed was. Zo zijn soms die kleine dingen mogelijk waarbij je soms veel meer kunt betekenen dan het andere wat opvalt. En als je dan misschien bij jezelf denkt van ja, leuk gezegd, maar niemand ziet het. Niemand waardeert het. Ik hoorde misschien nooit wat van. Nou, weet dan dat er altijd in ieder geval toch nog één iemand is. Met een hoofdletter. En die ziet het wel. En die weet het wel. Onze hemelse Vader. En die zal datgene wat in het verborgene gedaan wordt, daadwerkelijk op waarde schatten. Van daaruit mag je dus lichaam van Christus. Iedereen met zijn eigen verscheidenheid. Je hoeft niet allemaal een oog te zijn, want als je alleen maar ziet, ja, hoe zou je nog kunnen horen? Je hoeft dus in een gemeente niet allemaal dominee te zijn. Dan zou het krap worden op deze preekstoel. En wie zou er dan nog moeten luisteren op dat moment? En zo kun je dat voor iedere taak in de gemeente zien. Je moet niet alleen maar uit ouderlingen of alleen maar uit diakenen bestaan. Of alleen maar uit organisten en noem maar zo. Allemaal tezamen één geheel vormen. Want Paulus zegt, er is één geest. En juist die ene geest zorgt voor die vele gaven, die vele lichaamsdelen die het ene lichaam van Christus vormen. Met Christus als hoofd. Christus als de goede herder die al die verschillende schapen leidt op weg naar zijn komende koninkrijk. Als mens mag je de wens hebben om in een gezond lichaam te leven. Maar ik wens elkaar toe dat we als christenen ook met de wens vervuld zijn dat het lichaam van Christus, dat de gemeente daadwerkelijk een gezond geheel zal mogen zijn. Want daarmee brengen we dan het feest van Pinksteren pas daadwerkelijk tot echte vervulling. Amen. Laten we deze avond ook samen ons geloof belijden. We doen dat met de woorden uit de geloofsbelijdenis van Jesaja. En aansluitend erop zingen wij als antwoord en instemming daarmee van Psalm 90, het eerste vers. Psalm 90, vers 1, aansluitend op het belijden van ons geloof. En dat doen we zo mogelijk staande. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader voor alle tijden geboren. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles geworden is. Die om ons mensen en om ons behoud uit de hemel nedergedaald is. Vlees geworden is door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is, en op de derde dag volgens de schriften opgestaan is, naar de hemel opgevaren is, en daar zit hij aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerd wordt, en die door de profeten gesproken heeft. En wij geloven in heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Heere God, trouwe Vader in ons Heer Jezus Christus, we danken u dat we er weer eens tezamen bij bepaald mochten worden, dat we niet allemaal als mensen gelijk behoeven te zijn. Zoals er aren met 30-voudig, 60-voudig en 100-voudige vruchten zijn. En zoals er vele en minder bijverdiende talenten zijn. Zo werkt uw Heilige Geest op een heel verschillende en uiteenlopende wijze onder ons. En dat geeft ook niet, want die verscheidenheid in inzet, in werking, in vrucht is juist kenmerkend voor het lichaam van u. En als we uw lichaam maar zuiver houden, als we maar een opbouwend, meelevend en medewerkend lidmaat zijn op die specifieke positie in de gemeente waar we ons bevinden, dan mogen we ons in dienst weten van u als onze levende Heer, die als hoofd uw lichaam op weg naar de voleinding van uw koninkrijk leidt. Heer God, we bidden u of u ons zo onderling als christenen helpen wilt om onze gaven ten dienste van elkaar te stellen. En daarbij dienen we niet enkel in de opgesloten ruimte van ons eigen kerkgebouw te blijven, maar dienen we de kerkmuren te overstijgen om in te zien dat uw heil en genade voor een wijde wereld bestemt. En boven die muren uit zien we dan elkaar en leren we elkaar te respecteren en serieus te nemen. Dan zien we ook de andere mensen in deze wereld naar wie uw liefde even zozeer uitgaat. En dan beseffen we dat er meer is dan enkel onderling een soort knusse club van goede bekenden te vormen. Want uw lichaam overstijgt elke begrenzing die wij als mensen vaak trekken. Niettemin, Heer God, willen we u ook voor onszelf bidden. Want we moeten ook trachten de zaken binnen onszelf als gemeenschap zuiver te houden. En daarom bidden we u voor al diegenen die zich, om welke redenen dan ook, minder bij uw lichaam betrokken voelen. Zoals we lichamelijk onszelf juist goed verzorgen, zo dienen we ook dat als gemeenschappen onderling te doen. We bidden u voor hen die ongelukkig, gebrekkig of ziek zijn. Soms kunnen we ook geen zinvolle weg door het leven meer ontdekken. Helpt u ons dan de weg van uw waarheid tot het ware leven te vinden? Als er in uw lichaam een lid pijn leidt, dan leidt iedereen daarin mee. En aan de andere kant, als een lid in uw lichaam vreugde ondervindt, deelt de rest daar ook in mee. Dus willen we u dank brengen dat morgen Teus en Gea Lodder met elkaar vieren mogen dat zij 25 jaar door het huwelijk met elkaar verbonden zijn. Dat is een rijkdom als je dat in liefde en in die gezondheid bereiken mag. En we bidden u of zij samen met de kinderen en met de ouders ook een hele feestelijke en bovenal gezegende dag mogen hebben. Heer God, als u ons in alles in het leven neemt, dan zullen we ook uitstraling naar uw wereld verkrijgen. Want er heerst nog altijd heel veel verdriet en ellende in de wereld. Help ons zo om een ieder op onze eigen bijzondere, unieke positie in het leven toch iets van uw licht voor deze wereld te weerspiegelen. Dat alles bidden we u in de naam van de Heer Jezus. Amen. De collecte zal nu worden gehouden. De eerste collecte is voor de zending en de tweede collecte is voor het bloemenfonds. En daarna zingen we als ons slotlied gezang 252, de versen 1 en 2. Gezang 252, vers 1 en 2, aansluitend op de collecte. van hier gaan met de zegen van onze Heer God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen tezamen.